Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Het aantal asielaanvragen in ons land is vorig jaar met 9% gedaald, terwijl er in de hele Europese Unie net een stijging was van 20%. De Amerikaanse Centrale Bank herhaalde gisteravond dat ze de rente dit jaar wellicht 3 keer zal verlagen. Wall Street reageerde positief en steeg naar een nieuw record. En Vlaamse ontwerpers die hun producten verkopen via de winkelketen Jacob's Concept Store, die klagen over wanbetalingen en gebrekkige communicatie. Het is donderdag 21 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Vorig jaar hebben ruim 29.000 mensen een eerste asielaanvraag gedaan in ons land. Herhaalde verzoeken dus niet meegeteld. Dat is 9% minder dan het jaar voordien, blijkt uit een data-analyse van de tijd op basis van cijfers van Eurostat. De daling is opvallend, want in de hele EU was er een stijging van 20%. Als verklaring daarvoor kijkt migratieonderzoeker Pascal de Bruyne van de Odyssee Hogeschool naar de volgens hem slechte en onzekere opvangsituatie in ons land. Dat zou een grotere rol spelen dan het migratiebeleid dat de overheden voeren. In Europa deden vorig jaar in totaal bijna 1.050.000 mensen een eerste aanvraag. Ze klopten het vaakst aan in Duitsland, dat 50% meer aanvragen kreeg, maar ook in Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland. Die 5 landen waren samen goed voor 79% van alle nieuwe aanvragen. Dat toont nog maar eens dat er geen gelijkmatige spreiding is over Europa. Als je herhaalde verzoeken ook meetelt, staat België op de 8e plaats van de Europese lidstaten die de meeste aanvragen binnenkregen. En in verhouding tot het aantal inwoners klopten hier ook meer mensen aan dan in bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland. De meeste asielaanvragers in ons land kwamen uit Syrië, Afghanistan, Palestina, Turkije en Eritrea.
2.
De federale regering heeft gisteren een deal gesloten over een aantal netelige dossiers, zoals het fiscaal gunstregime voor ploegenarbeid, de verlaagde btw voor sloop en heropbouw en het veelbesproken krantencontract. Wat is er precies beslist? Dat is een vraag voor Dieter Dujardin, politiek journalist van onze redactie. Goedemorgen, Dieter.
Goedemorgen, Bert.
Niet 1 deal, Dieter, maar een heleboel akkoorden gisteren. Hoe komt dat?
Wel, we gaan naar het einde van de legislatuur toe. En dan komen er nog heel veel losse eindjes op tafel. Laat ons zeggen dat de Liberalen en CD&V die fiscale dossiers wilden opgelost zien. En dat de linkse partijen de herziening van die krattensteun wilden geregeld zien. Ja, en dan worden dat soort dingen aan elkaar gekoppeld, hè.
Dan krijg je er inderdaad een hele hoop samen. Laten we eens beginnen met het fiscaal gunstregime voor ploegenarbeid. Dat zijn ja, ruim 19.000 bedrijven toch die daar gebruik van maken om de loonkosten voor ploegenarbeid te drukken. Levert gemiddeld zo'n 100.000 euro op per jaar voor zo'n bedrijf. Een arrest van het grondwettelijk hof heeft dat regime op losse schroeven gezet. Hoe lost de regering dat nu op?
Wel, het grondwettelijk hof had dus gesteld dat om van het regime gebruik te maken, opeenvolgende ploegen eigenlijk gelijk moeten zijn qua werk ze doen en qua omvang. In hoeverre die gelijkheid heel letterlijk moet genomen worden, daar bestond eigenlijk al jaren een discussie over. Dus de vrees was nu dat door dit arrest dat de fiscus dat zeer letterlijk zou interpreteren en heel veel bedrijven uit de boot zouden vallen. Dus de regering heeft nu een overgangsmaatregel genomen, want ja, het is wat te krap voor een volledige hervorming tot aan de verkiezingen. En in die overgangsregel kunnen bedrijven eigenlijk kiezen of ze het huidige systeem blijven gebruiken of kiezen ja, voor een regel waarbij dat er eigenlijk gekeken wordt naar de grootte van de twee ploegen en dat er dan een fiscaal voordeel wordt gegeven voor de werkelijke omvang. Bijvoorbeeld als de ochtendploeg 100 man telt en de namiddagploeg 120, dan zal het fiscaal voordeel nu kunnen aangevraagd worden voor 200 werknemers, terwijl ze dat voordien soms voor 220 deden. Dus het is een systeem dat vermijdt dat bedrijven eruit vallen, maar het is ook een systeem dat eigenlijk excessief gebruik vermijdt.
Dan was er nog die tijdelijke btw-verlaging, Dieter, voor wie een gebouw sloopt en heropbouwt. Dat tarief werd voor investeerders eind vorig jaar opgetrokken van 6% naar 21%, maar de regering komt daar dus nu op terug.
Ja, men is blijkbaar nogal geschrokken van de kritiek vanuit de sector dat die beslissing om de verlaagde btw op sloop en heropbouw wat in te perken, ja, dat die eigenlijk de huurmarkt zou schaden. Hè. Dus projectontwikkelaars zullen nu toch nog kunnen gebruik maken van het regime. Mm-hmm. Maar het moet wel over panden gaan die verhuurd worden. En die moeten ook zeker 15 jaar verhuurd worden. Zo niet zal het deel van de korting moeten terugbetaald worden voor de jaren die niet verhuurd zijn.
Oké, en dan, ja, Dieter, dat veel besproken krantencontract, dat verdwijnt vanaf juli. Maar als overgangsmaatregel gaat de regering nu voor de komende 3 jaar nog 50 miljoen euro subsidies geven per jaar. Hoe wordt dat geld verdeeld?
Ja, uiteindelijk zal men nu een vaste prijs per krant kennen. En het tarief in Wallonië zal een stuk hoger liggen dan in Vlaanderen, omdat Wallonië minder dicht bevolkt is en omdat die uitgeverijen het daar moeilijker hebben. Maar door het feit dat er in Vlaanderen meer kranten gelezen worden, zal er globaal nog altijd meer geld gaan naar de Vlaamse uitgeverijen. Mm-hmm. En de magazines die eerst uit de boot leken te vallen, die krijgen nu toch nog een paar miljoenen. Maar dus in 2026 is het gedaan. Hè.
Dan dus geen subsidies meer voor de krantenverdeling. Dankjewel, Dieter.
Graag gedaan.
3. De piloten van Brussels Airlines gaan dan toch 4 dagen staken. Van volgende week woensdag tot en met zaterdag, de eerste dag van de paasvakantie. De onderhandelingen over een loonsverhoging voor de piloten van Brussels Airlines zijn gisteravond afgesprongen. Ze leken nogthans goed op weg te zijn, waardoor een geplande staking werd uitgesteld. Maar die komt er nu dus toch. Vorig jaar raakte de luchtvaartmaatschappij voor het eerst in 4 jaar uit de rode cijfers. En daar willen de werknemers mee van profiteren. De directie belooft een loonsverhoging, maar volgens de bonden wordt die deels gecompenseerd door de piloten minder rust te geven in het weekend. En dat vinden ze onaanvaardbaar. De directie betreurt de staking en noemt het een onverantwoorde beslissing die voor veel schade zorgt. De eerste winstgevende resultaten van vorig jaar maken de zware verliezen van voordien nog niet helemaal goed. De directie noemt de eisen van de bonden onrealistisch. Hoeveel vluchten er door de staking geschrapt zullen worden, is nog niet duidelijk. 4. De Fed, dat is de Amerikaanse centrale bank, heeft de beleidsrente gisteravond, zoals verwacht, niet aangepast. Die blijft hangen op 5,25 tot 5,5%. Op een persconferentie zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat er nog te weinig vertrouwen is dat de inflatie verder zal blijven dalen naar het doel van 2%. Powell hintte wel op 3 renteverlagingen later dit jaar. Goedemorgen, Wouter Vervennen.
Goedemorgen.
De rente blijft dus zoals verwacht, Wouter, ongewijzigd. Maar hoe ziet de Fed-voorzitter die inflatie dan evolueren?
Wel, de bestuurders van de centrale bank hebben ook nieuwe economische vooruitzichten bekendgemaakt. En ze hebben dus de prognose voor de kerninflatie, dus dat is de inflatie zonder voeding en energie voor dit jaar, die hebben ze een beetje verhoogd van 2,4 naar 2,6%. En de verhoging van de prognose voor dit jaar is eigenlijk een gevolg van de cijfers van januari en februari die wat zijn tegengevallen. Maar Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, heeft op de persconferentie laten blijken dat hij zich daar geen al te grote zorgen overmaakt. Hij zei, het heeft misschien met seizoensfactoren te maken, maar zegt hij, het algemene verhaal van een inflatie die aan het vertragen is, dat blijft overeind.
Ja, en dus geen renteverlaging op dit moment. Wanneer gaan ze dat wel doen, Wouter, in Amerika?
Hij heeft gezegd in de loop van dit jaar, zonder daar meer in zijn kaart in te laten kijken. Maar de bestuurders van de centrale bank hebben ook aangegeven dat ze nog altijd verwachten om in 2024 3 keer de rente te verlagen. Mm-hmm. Dus dat is hetzelfde als wat ze in december zeiden. Dan vraag je je misschien af, wat betekent dat voor Europa? Ja, centrale bankiers zeggen altijd, wij kijken naar de binnenlandse economie, wij laten ons niet beïnvloeden. Maar dus het ziet er naar uit dat eigenlijk Europa min of meer op hetzelfde pad zit als de Verenigde Staten. De Europese Centrale Bank zal wellicht in juni een eerste keer de rente verlagen. Mm-hmm. En de markten verwachten dat ook de ECB in 2024 3 keer de rente verlaagt, dus evenveel als de Fed.
Oké, hoe hebben de beleggers gereageerd?
Positief. Het was een beetje een opluchting, omdat dus is bevestigd dat er wellicht 3 renteverlagingen komen. De S&P 500, dus de index van de 500 belangrijkste aandelen, is met 0,9% gestegen naar een record. Maar goed, het zoveelste record van dit jaar. En op de obligatiemarkt, die heeft ook positief gereageerd, dan vooral de kortlopende obligaties. En daardoor is de rente gedaald. De 2-jaarsrente is duidelijk gedaald. De 10-jaarsrente ook, maar duidelijk minder dan de 2-jaarsrente.
Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan. 5.
Freeze, dirtbags. I'm here to help you retrieve your stolen laptops. I will find the criminal elements and bring them to justice.
I'm afraid Direct Line already replaced them. See? I have to go. Somewhere a crime is being committed.
Robocop druipt beteuterd af als hij hoort dat de Britse verzekeraar Direct Line het probleem al heeft opgelost. Dat is een reclamespot, maar ook in de echte wereld heeft Direct Line een strijdplan klaar. De Britten willen niet overgenomen worden door de Belgische verzekeraar Ageas.
Voorkennis.
Vandaag presenteert Direct Line de jaarresultaten, die zullen wellicht opnieuw teleurstellend zijn. In de eerste helft van vorig jaar leed het bedrijf 88 miljoen euro verlies. Het Belgische Ageas heeft al 2 keer een miljardenbod gedaan om Direct Line over te nemen. Wel 20 bedrijf ziet mogelijkheden om de efficiëntie op te krikken, maar de vis bijt voorlopig niet. Waarschijnlijk zal Adam Winslow, de topman van Direct Line, vandaag zeggen dat ze Ageas niet nodig hebben om het tij te keren. De verzekeraar moet stevig besparen. Jobverlies is volgens de Britse kranten bijna onvermijdelijk. Tegelijk zal Direct Line misschien ook eigen aandelen kopen om de gefrustreerde beleggers te paaien. Of dat strijdplan volstaat om Ageas af te schrikken is afwachten. De Belgische groep heeft nog een week om te beslissen of ze doorzet met haar bod op Direct Line.
6.
Het gaat pijlsnel voor de Antwerpse winkelketen Jacob's Concept Store, misschien wel te snel. De keten die cadeau- en decoratie-items verkoopt, begon 4 jaar geleden met een eerste winkel in Antwerpen. En intussen zijn er meer dan 20 al verspreid over Vlaanderen, Brussel en zelfs eentje in Parijs. Maar de zelfstandigen die hun producten via Jacob's Concept Store verkopen, klagen over achterstallige betalingen en gebrekkige communicatie vanuit het bedrijf. In 2022 was er nogthans 3,5 miljoen euro winst. En vorig jaar werd er ook 350.000 euro opgehaald via een geslaagde crowdlending. Tijdcollega Emily Moors zocht uit wat er aan de hand is. Goedemorgen, Emily.
Goedemorgen, Bert.
Kan je eerst eens uitleggen, Emily, hoe Jacob's Concept Store precies werkt?
Jacob's Concept Store is eigenlijk een beetje georganiseerd als een marktplaats. Dus er komen verschillende zelfstandige hobbyisten samen om daar hun eigen producten te verkopen. En dat geeft hen eigenlijk een nieuw platform waar ze eigenlijk vroeger misschien alleen online hun producten zouden kunnen verkopen. In ruil voor het gebruik van die winkels geven zij eigenlijk een commissie van 35% af aan Jacob's Concept Store. En daar komt ook nog boven dat ze 1 dag per maand eigenlijk in de winkel moeten staan.
Ja, zo heeft de keten dus gratis verkopers. En het lijkt ook een goede manier voor de zelfstandigen om hun producten aan de man te brengen. Maar ja, ze worden niet op tijd betaald.
Ja, dat klopt. Dus veel zelfstandigen klagen dat ze de betalingen van december nog niet ontvangen hebben. En je moet weten, in de wereld van de cadeaus en de decoratie is december een heel belangrijke maand. Ik heb 1 ondernemer die mij zei, ik verdien in de eerste 9 maanden van het jaar evenveel als ik in december verdien. Het is niet de eerste keer dat ze met zo'n cashflow-probleem zitten. In de zomer van vorig jaar is er ook al zoiets gemeld, maar toen was er wel duidelijkere communicatie over. En toen is in september iedereen in verschillende schijven uitbetaald. Nu is die communicatie er eigenlijk niet, of toch niet naar iedereen. Daardoor zijn er ook al verschillende mensen naar incassobureaus gestapt.
Dat klinkt niet zo goed allemaal. Emily, wat kan die cashproblemen verklaren en ja, hoe moet het nu verder?
Wel, Jacob's Concept Store is bezig met een professionalisering van de winkels. Dat betekent dat ze verschillende winkels ook aan het renoveren zijn, een eigen huisstijl hebben ontwikkeld en die dan overal moeten implementeren. Ze moeten natuurlijk ook veel huur betalen, want ze zijn allemaal op A-locaties. En ik denk dat het belangrijkste dat nu kan gebeuren eigenlijk heldere communicatie is van oprichter Thomas Nauws. Van het kamp van Jacob's Concept Store, om eigenlijk de gemoederen wat te bedaren van al die zelfstandigen die eigenlijk niet begrijpen wat er aan de hand is. En ook zij hebben baat bij ja, dat het goed komt met Jacob's Concept Store.
Dankjewel, Emily. Ondernemer Thomas Nauws wilde trouwens ook geen commentaar kwijt aan onze redactie.
7.
Niemand verdient die prijs. Niemand. Dit is een dreug. Dat is een rug, dat is een spijt, dat is een slijp, dat is een slecht. Behalve mijn kleine, want dat is een broer.
Volgens Willys en Mariette verdient niemand de prijs, want iedereen rookt, spuit, snuift of slikt. Maar het nieuw onderzoek van het rioolwater blijkt toch dat Antwerpen wereldkampioen is op vlak van cocaïne en ecstasygebruik. Geen grote verrassing, denk je. Teruggebruik in Antwerpen staat natuurlijk al jaren bovenaan de lijst van Europese grootsteden. Maar nu is het onderzoek voor het eerst uitgebreid met verschillende steden buiten Europa. Zoals São Paulo, Los Angeles en Seattle. En hoewel de hoeveelheid cocaïne die vorig jaar in het Antwerpse rioolwater is gevonden is gedaald, blijft de Scheldestad de wereldwijde hotspot. Op plaats 2 staat het Spaanse Tarragona, gevolgd door 3 Nederlandse steden, Amsterdam, Leeuwarden en Rotterdam. Tegenover de daling van cocaïne in Antwerpen staat dan weer een gigantische toename van MDMA. Dat is de stof die in ecstasypillen zit. De concentratie in het rioolwater lag vorig jaar bijna 2,5 keer hoger dan het jaar voordien. Zo wordt Amsterdam van de troon gestoten door Antwerpen. Opvallend, de sporen van drugsgebruik in Antwerpen zijn veel hoger op zondagen en donderdagen. Jeudredi, het nieuwe vrijdag dus. De 7 wordt enkel gemaakt op cafeïne en ook op donderdag gaat deze host vroeg onder de wol. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Een recensie of reactie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Laat ons iets weten op podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.